Dit is de podcast van Ellen Pitlow. Iedere aflevering praat Ellen met verschillende gasten over dieren om het onbenoembare bespreekbaar te maken. Dit is 30 minuten hashtag over dieren zonder omhaal. Stichting Mendo. Deze stichting zorgt voor een veilig onderkomen voor huisdieren bij huiselijk geweld. En ik praat hierover met oprichter Rianne Haaiema. En die zit naast me.
Ja.
Welkom.
Dankjewel.
We gaan het hebben over jouw stichting. En ja, ik kwam in contact. Eigenlijk stond jij al heel lang op mijn lijstje. Dat wist jij niet, maar dat was wel zo. En ik was bij de Dierenlotdag de laatste keer. En daar hadden jullie een stand. En toen dacht ik, dit is mijn kans. Nu ga ik kijken of ik in gesprek kan komen. En dat lukte. En nou, ik heb natuurlijk al even verklapt waar Mendo voor staat. Maar het is best een bijzondere naam. Als ik dat nou uit elkaar pluis, wat zegt Mendo dan?
Als je het uit elkaar zou trekken, dan staat het eigenlijk voor mens en dier onvoorwaardelijk en onafscheidelijk.
Hoe heb je dat bedacht?
Nou, dat heeft best wel lang geduurd voordat we daar opkwamen. De organisatie heette eerst anders. Het heette eerst Blijf van mijn Dier. Het was ooit een project bij het IFW in Den Haag. En op een gegeven moment werden we te groot. Het project werd te groot. En toen zijn we toch overgegaan tot een zelfstandige stichting. Toen heb ik eigenlijk de projectnaam overgenomen. Maar na verloop van tijd bleek Blijf van mijn Dier, zeker in het werkveld waarin wij werken, dus met gemeentes, vrouw van locaties, het maatschappelijk werkveld. Als jij dieren in je naam hebt, stond ik daarin toch soms 1-2-0 achter om aan tafel te komen. En toen hebben we ervoor gekozen om de naam te veranderen, om het dier eruit te halen, wel erin te verbergen, omdat dat is waar we voor werken. Maar om aan tafel te komen bij de beleidsmakers eigenlijk, om echt wat te kunnen veranderen. Ja. Is dat eigenlijk de achterliggende keuze geweest?
Toch is het voor het internet niet zo handig, hè? Ik had vorige week het LICG.
Ja.
En ja, dat is dan ook zo'n dingetje. Kijk, als ik bijvoorbeeld de wereld inga als Ellen Pitlow, weet geen kip mij te vinden. Als ik daarna zeg, het is ook dieren in de media, dan begint er iets te linken.
Ja.
Dus ja, ik vind het wel bijzonder dat je het zo gedaan hebt. Maar uiteindelijk vind ik het eigenlijk wel gek. Ik zou juist namelijk denken, als dat dier erin staat, dat je dan juist denkt, met haar wil ik in gesprek. Maar goed.
Ja, we zijn inmiddels 12 jaar verder. En nou, niet dat we de naam. De naam hebben we veranderd in 2019. Mm-hmm. Dus, maar goed, dat is ook wel een tijdje terug. En er is best wel wat veranderd. Dus met terugwerkende kracht zou ik kunnen denken, wow, misschien had ik hem wel kunnen laten bestaan. Maar goed, voor toen was dat het juiste om te doen. En nou ja, weet je, al heb je een hele rare naam. Op een gegeven moment, hè, je bent gevestigd en mensen weten wat je doet. Ja. Dan is dat ook oké.
Kan jij dat nog een keer herhalen voor de luisteraar? Wat je nou precies doet, wat Mendo nou exact doet?
Ons doel is het ontzorgen eigenlijk van slachtoffers van huiselijk geweld die in het bezit zijn van een huisdier, om ervoor te zorgen dat huisdieren geen reden meer hoeven te zijn om de vlucht uit te stellen. Want dat is wat er gebeurt. Er zijn huisdieren in een gezin. Mensen moeten weg. Mensen willen weg. Maar er is geen plek om naartoe te gaan met een huisdier. En dan kunnen er hele nare gevolgen zijn. Dus ja, dat is waar wij ons voor inzetten, om te zorgen dat iemand toch die vlucht in kan zetten zonder dat ze daarbij hun huisdieren verliezen.
Nou, we zullen zo meteen ingaan op de feiten. Want ik had zelf meteen al van, hoeveel mensen zijn dat dan? Hoe werkt dat dan? Daar gaan we zo meteen verder op in. Doe je dit alleen? Of heb je nog collega's?
Ja, ik heb nog collega's. Ik ben het wel alleen gestart. Toen was het nog een project. En toen dacht ik, nou, dit moeten we gaan doen. Dus ik heb een plan geschreven. En daar ben ik mee aan de slag gegaan. Toen kwam er een stagiaire binnen de organisatie. Nou, die is gebleven. Toen kwam er nog één. Die is ook gebleven. Dus zijn we een beetje opgebouwd. En inmiddels zijn we met 9 mensen. Wel allemaal part-time. Dus het is ongeveer zo'n 5 FTE waarmee we werken landelijk. En uiteraard met heel veel vrijwilligers die ons hierbij ondersteunen.
Ja, Mendo is een stichting, hè?
Ja.
Dus jullie kunnen ook wel een beetje hulp gebruiken.
Zo, we kunnen heel veel hulp gebruiken.
Zullen we straks ook nog even wat over zeggen?
Ja.
Ik ben altijd heel erg benieuwd naar jouw persoonlijke drijfveer. Wat is er, zat er nou in jou om juist dit te gaan doen?
Ja, dat vind ik moeilijk om dat helemaal terug te halen. Waarom dat in mij zit. Ik ben blijkbaar, ja, als ik ergens aan begin en ik heb een doel voor ogen, wil ik dat ook heel graag afronden. Ik wil, als ik hiermee zou stoppen, dat het ergens vaststaat. Dat als ik wegga, dat het door kan gaan. En daarmee wil ik mezelf niet belangrijker maken dan het is. Want ook zonder mij kan dit plaatsvinden. Maar je moet er wel heel veel, een hele lange adem voor hebben. We maken hele kleine stapjes. Maar de stapjes die we zetten zijn van heel groot belang. En ja, ik ben hiermee begonnen vanuit mijn opleiding diermanagement gedaan. Maar ook een geschiedenis in social work. Maatschappelijk werk toen nog. En daar zit al de combinatie in. En door een tip van mijn zus, die psycholoog is, die kwam eigenlijk met het onderwerp. Dit was voor mij hetgeen wat ik wilde gaan doen en wat ik niet los wilde laten. Ook al kreeg ik hele andere adviezen destijds. Maar heb ik het doorgezet en ben ik heel blij dat ik dat heb gedaan. Want anders had deze stichting hier nu niet gestaan.
Nee, dat is inderdaad zo. Nee, mensen zouden ook misschien kunnen vragen van, heb jij er persoonlijk mee te maken gehad? Maar dat is volgens mij niet zo, hè?
Nee, die vraag krijg ik best wel vaak. Ook van slachtoffers van huiselijk geweld. Ja. Of ik het zelf heb meegemaakt. Dat is voor mij gelukkig niet zo. Ik heb een ontzettende mooie jeugd gehad. En misschien ook juist wel daarom dat ik het zo schrijnend vind dat het voor mensen, maar ook zeker ook voor kinderen en de huisdieren die erbij betrokken zijn, dat het zo lelijk kan zijn, dat het zo naar kan zijn. En ook wat ik heel belangrijk vind, is dat de oplossing niet altijd heel moeilijk is. De oplossing is er, maar wij zijn soms zo geneigd om te denken, ja, maar als je een oplossing biedt, dan moeten we om heel veel dingen denken en al die beren op de weg. En daarvan denk ik vaak, jongens, we moeten gewoon aan de slag en dan komen we ze wel tegen en dan gaan we kijken hoe we daarmee omgaan. En dan is de oplossing is zoveel belangrijker dan waar je overheen moet hobbelen.
Nou, het mooie vind ik dat jullie hele duidelijke oplossingen hebben. Daar gaan we het strakjes verder over hebben. Nog even, heb jij zelf dieren?
Nee, niet meer. Ik heb altijd wel dieren gehad. Ik heb honden gehad. En vanuit mijn werk op een gegeven moment ook konijnen. Dan vingen we een konijn op. Nou, een konijn mag nooit alleen zijn. Dus er moest een konijntje bij.
Goed,
en toen ging
dat
de ene.
Zegt.
Ja, de ene konijn ging dood. Toen moest er weer een andere bij. Ze kwamen bij ons ook oud. Dus ja, dat ging maar door. En op een gegeven moment hebben we wel gezegd, onlangs is weer een konijn. Die hebben we moeten laten inslapen. En toen hebben we wel gezegd van je kan oneindig doorgaan. Maar toen hebben we een ander huisje gezocht voor dit konijn. En die is fantastisch terechtgekomen. Een konijnenparadijs.
Oh,
dat is heel fijn. Ja, daar ben ik heel blij om.
Nou, ik ben in elk geval al heel blij dat die wetenschap er is. Ik heb een gesprek gehad in dit programma met iemand die alles van konijnen weet. En het verbaast me ook dat er nog zoveel mensen zijn die zeggen van, ja, nee, maar ik heb hem alleen en dat is allemaal prima. Dat is dus niet prima.
Nee.
Dat roep ik dan ook elke keer maar weer even. Dus ik ben blij dat je dat zegt.
Onlangs kwam ik ook iemand tegen op schoolplein toevallig. En die zei, ja, ik zit eraan te denken om een konijntje dan voor haar te geven. Ik zei, nou, weet het wel dat als je er eentje neemt, dat je er twee moet nemen.
Ja.
Oh, is dat zo? Ik zei, ja, dan zal ik op letten ook.
Ja, wat goed is, hè, tegenwoordig in bijvoorbeeld winkels als een Welkoop. Ik moet natuurlijk nooit namen noemen, maar daar zag ik het toevallig. Een paar weken geleden. Daar is nog wel een hok met een paar konijnen.
Ja.
Maar ook met een nummer. Hier hebben wij Flappes, dat is een opvang voor konijnen onder andere.
Daar heb ik ook konijnen vandaan.
Nou ja, precies. Ja. Dus, en dan staat dus het bordje, hartstikke leuk dat je dat wil. Je bent van harte welkom bij Flappes. En dan zullen we je alles vertellen.
Heel goed.
Die dieren die zijn daar gewoon gezellig even om te laten zien hoe wat of waar. Die zijn ook niet alleen. Die kan je daar niet kopen.
Ja.
Dan ga je naar Flappes en dan krijg je de juiste informatie.
Heel goed.
Nou, hartstikke goed. We hadden afgesproken dat we het volgende stukje zouden besteden aan wat feiten. Want ik had zelf al dat ik dacht, ja, huiselijk geweld en huisdieren. Hoeveel is dat dan? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, we gaan even een paar dingen proberen te benoemen.
Ja.
En ik pin je nergens op vast, hè? Want je zit het allemaal uit je hoofd te doen. Maar ik was even benieuwd, zijn er cijfers bekend over huiselijk geweld?
Ja, er zijn cijfers bekend. De cijfers die ik daarvoor gebruik, en die komen allemaal een beetje met elkaar overeen. Het hangt een beetje van het onderzoek ook af. Is dat er jaarlijks zo'n 200.000 meldingen van huiselijk geweld zijn, binnenkomen. Maar goed, dat zijn meldingen. Dat zijn mensen die hebben durven melden. Dus ja, het ware aantal ligt zoveel malen hoger.
Ja.
Dus ja, de 200.000 meldingen, daar schrikken mensen al van. Dus echt, als ik ergens een training geef bij hulpverleners, doe ik ook altijd zo'n vragenlijst. Hoeveel denk je dat het er zijn? Nou, dat halen ze vaak niet, dat aantal.
Zijn dit dan meldingen met dieren of zijn dit überhaupt de meldingen?
Dit zijn
dan
überhaupt
weten we niet
meldingen.
Hoe het verder zit.
Ja, dit zijn überhaupt de meldingen, want meldingen met dieren, dat wordt niet geregistreerd.
Nee.
Er wordt heel weinig geregistreerd.
Ja.
Kindermishandeling is wel geregistreerd. Dat zijn er zo'n 119.000 meldingen ook weer. Daarvan weten we ook dat het vele malen hoger ligt. En wat we wel weten, dat in situaties van huiselijk geweld, waar dieren aanwezig zijn, dat in 55% van de gevallen dat er ook dierenmishandeling plaatsvindt. Dus en we weten dat in ongeveer de helft van de gezinnen in Nederland, of de helft van de huishoudens in Nederland, dat er een huisdier is. Nou, ik ben niet zo goed in hoofdrekenen, maar sommige mensen kunnen dat rekensommetje wel snel maken. Ja, het gaat gewoon om hele grote aantallen.
Heb je enig idee hoeveel dieren jaarlijks slachtoffer zijn?
Nee.
Geen idee.
Nee, ik durf het niet te zeggen. Ik durf er geen aantallen aan te koppelen. Het zijn er duizenden. Duizenden.
Ik kan je voorstellen. Nee. Weet je, wij praten altijd maar over... Ja, nee, maar dat gebeurt in het buitenland. Nee. En de, ja, je weet wel, want daar.
Ja.
En dan denk ik, we hebben geen benul wat er hier in Nederland allemaal gebeurt.
Nee, ik lig s'avonds wel eens in mijn bed. En dat moet ik, ja, dat moet je wel vaker doen. Maar dat ik erover nadenk. En dan zeg ik wel eens tegen mijn vriend van... Op dit moment worden er gewoon echt heel veel dieren, kinderen, mensen worden allemaal mishandeld. Kunnen niet in een bed slapen. Hij zegt, daar moet je over ophouden, want anders dan, ja. Ja, daar word je lelijk van.
Ja.
Maar ja, het is wel wat het is. Er gebeurt zoveel narigheid. En het is niet een ver van je bed show. Het gebeurt ook in je eigen straat. Het gebeurt binnen je eigen familie. Het kan overal gebeuren.
Nou,
het is geen vrolijk verhaal, hè?
Nee, het is geen vrolijk verhaal. Gelukkig gaan we straks ook vertellen wat we er tegen doen.
Ja,
dus
zeker,
blijf vooral luisteren.
Zeker.
Wat is die relatie nou tussen dat huiselijk geweld en dierenmishandeling? Is dat een goede vraag?
Ja, want het, wel, gaat, ja, het gaat eigenlijk over de link tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. Daar hebben ze het internationaal ook over. Internationaal is er ook best wel veel onderzoek naar gedaan. In Nederland nog niet zo heel erg veel. Het onderzoek wat ik altijd aanhaal is het onderzoek uit 2012. Van onder andere Marie-José en de Slegers. Zij is hoogleraar antrozoologie. En nou, zij heeft onderzoek gedaan binnen de vrouwenopvanglocaties in Nederland. En toen heeft ze gekeken naar de vrouwen die daar verbleven. Die een huisdier hebben of hadden. In welke mate het huisdier hen ervan heeft weerhouden om te vluchten.
Ja.
En uit dat onderzoek kwam onder andere dat 41% van die vrouwelijke slachtoffers met een huisdier de vlucht heeft uitgesteld. Met gemiddeld een jaar. Dus er waren vrouwen bij, die hebben er meer dan 10 jaar over gedaan om uit een gewelddadige situatie te stappen. En dat cijfer heeft mij eigenlijk toe bewogen om hier wat mee te gaan doen. Omdat ik me niet kon voorstellen dat vrouwen, maar het kunnen ook mannen zijn, het gaat allebei de kanten op. Maar ook kinderen en dus ook dieren, dat die jarenlang in zo'n gewelddadige situatie zitten waarbij zij een middel zijn, want dat wordt ook nog wel eens vergeten. Ze zijn er, ze zien alles, ze zijn getuigen. Ze worden zelf mishandeld en geschopt en geslagen. Want het is heel handig om het dier te schoppen of te slaan. Want dan ga jij naar buiten. Ja, aan je partner kan je het niet zien, want je bent niet geslagen of geschopt. Maar ik kan jou heel mooi in bedwang houden als ik jou, jouw hond bijvoorbeeld, waar je ontzettend veel van houdt, om die een tik te geven, om die te schoppen of te slaan. Want daarmee raak ik jou nou misschien nog wel harder dan dat ik jou direct sla.
Weet je wat ik nou bij mezelf, ik voel zo'n woede opkomen.
Ja.
Ik heb dat wel eens gezegd. Weet je, als iemand dat zou doen, maar dat is natuurlijk heel makkelijk praten,
ja.
Want ik heb een hele lieve partner.
Ja.
Ik denk dat ik tot moord in staat was.
Ja.
Maar die kinderen en vrouwen kunnen gewoon niks beginnen. Ik denk dat dat de ellende is.
Het is, je hebt het over huiselijk geweld, maar daaronder valt natuurlijk ook intieme terreur. En het is een mate van controle, het is een mate van dwang. Je kan niks meer. Je bent vastgenageld eigenlijk en je kan geen kant op. Het enige wat je ziet is dat jouw dier wordt pijn gedaan, dat je kinderen worden pijn gedaan, dat kinderen gedwongen worden om hun eigen huisdier pijn te doen. Dat een volwassene gedwongen wordt om het dier pijn te doen. Het gaat zo, het heeft echt ziekelijke praktijken zijn het, maar het is, ja, je hebt een heel mooi middel in handen. En ook als je dan de kracht hebt om te gaan, om de situatie te verlaten. Maar we weten ook allemaal, de femicide is zoveel ook in de publiciteit nu, wat ontzettend belangrijk is om daar heel veel aandacht aan te geven. Maar je kan niet zomaar weg. Want de risico's zijn heel groot, zeker op het moment dat je gaat. Neem je de stap om te gaan, dan is er in Nederland, nou ja, zeker 10 jaar geleden was er geen plek waar jij naartoe kon met je huisdier. Inmiddels wel.
Ja.
Gaan we ze ook wat meer over vertellen.
Absoluut, ja.
Maar dat kon niet. En nog in heel veel gevallen kan het niet. Ja, wat doe je dan? Dan laat je je dier achter bij iemand die of het dier al heeft pijn gedaan of al heeft gedreigd het dier pijn te doen. Dan ben je op die veilige plek en dan sta je nog in contact met je partner en dan krijg je te horen van ja, hij krijgt geen eten. Of ja, ik heb hem al een tijdje niet gezien. Of je moet nu wel komen, want hij moet naar de dierenarts, want anders gaat hij dood. En dan ga je weer terug. Dus het is een middel om thuis te blijven, maar het is ook een middel om iemand weer terug te halen.
Jeetje, dus het is ja, machtsmiddel eigenlijk om om controle te krijgen over.
Ja.
En zijn er dan ook mensen die dus en hun kinderen mishandelen en hun dieren?
Zeker.
En alle varianten zijn er?
Zeker. Je kan het zo gek niet bedenken, maar er zijn hele bizarre situaties.
Nou, is natuurlijk het idee dat jullie helpen mensen een andere plek te geven om veilig te zijn en hun dier mee kunnen nemen.
Ja.
We gaan zo even verder praten hoe, wat, waar. Maar ik weet dat jullie een aantal samenwerkingen hebben. En ja, dat het gewoon vaak ook lastig is om die dieren daar te krijgen. Maar kun je een aantal noemen waar jullie mee samenwerken?
Met organisaties bedoel je?
Ja, want ik heb een blijfgroep gevonden. Ja. En dan denk ik van, weten wij wat een blijfgroep is?
Nee, blijfgroep is een vrouwenopvangorganisatie.
Ja? Oké. Okay. Dus niet Blijf van Mijn Lijf?
Dat is een Blijf van Mijn Lijfhuis.
Oké.
Ja, dat is een Blijf van Mijn Lijfhuis. En zo zijn er 35 locaties in Nederland.
Ja.
Maar we werken nog niet met allemaal samen. Maar we zijn wel nu met 15, hebben we wel de samenwerking. Dus op 15 plekken kunnen mensen nu een huisdier meenemen in een vlucht.
Mm-hmm.
Maar ja, dan kan je je huisdier meenemen. Maar vaak, en dan is het bekend in de opvang. Locaties, maar er is hulpverlening bij betrokken, veilig thuis is vaak betrokken, politie is betrokken. Al die partijen moeten er eigenlijk van af weten dat een huisdier mee kan. Maar al die partijen moeten ook oog hebben voor het huisdier. En bij het grootste gedeelte van de mensen die daar werken, hebben daar nog geen oog voor.
Nee, die zien waarschijnlijk alleen maar de last.
Ja, en die denken,
moeten wij hem straks uitlaten of whatever.
Ja, waar gaan we heen met dat dier? Dus of we laten het maar even. Of oké, we hebben een netwerk waar dat dier in kwijt kan. Je hebt nog een buurvrouw of een buurman, doe het daar wel even heen. Dan hebben we het geregeld. Maar dan zit iemand in de opvanglocatie en dan krijgen wij een belletje van deze persoon. Ja, nou zit mijn dier daar en daar, maar hij zit er nu al best wel een tijdje. En ze willen er nu geld voor of ze willen er vanaf.
Ja, dan krijg je dat.
Dus ook in het herstelproces van mensen denk ik echt dat het zo belangrijk is om vanaf dag 1, op het moment dat iemand die vlucht inzet, dat we dat dier daarin meenemen. Dat we dan echt een goede oplossing vinden die ook voor langere duur werkt.
Ja, een alternatief is als het echt niet mee kan, dat jullie ook kijken of er gastgezinnen zijn.
Ja.
Hè? Die tijdelijk, ga ik dan vanuit, een dier opvangen. En ik neem aan dat jullie ook gastgezinnen zoeken, of niet?
Altijd. De dieren verblijven bij de gastouders voor de duur dat iemand in de opvanglocatie verblijft. Nou, tegenwoordig met de huizenproblematiek is dat best wel lang.
Ja.
Is dat nu zo 9 tot 12 maanden. Dus ja, voor die duur blijft een dier ook in de opvang. En het is best wel lastig om een dier daar voor langere tijd ook te plaatsen. Want je weet niet wat voor dier je in huis haalt.
Nee.
En je weet ook niet hoe lang het gaat duren. En dat is voor ons soms ook onbekend.
En als je gastgezin bent, betaal jij dan de kosten voor het dier?
Ja, wij betalen eigenlijk alle kosten voor het dier. We willen ook voorkomen dat mensen betaald worden om dit te doen. Omdat je dan ook weer mensen misschien krijgt die denken, oh wacht even, op deze manier kan ik ook nog geld verdienen.
Ja, nee, dat is helemaal niet
de bedoeling, volgens mij. Nee, dat is maar goed. Ook die mensen zijn er. Dus alles wordt vergoed. Alle dieren gaan naar de dierenarts. Dus ze worden allemaal gecheckt. Voer wordt verzorgd. Dierbenodigdheden worden verzorgd. Dus eigenlijk wordt de gastouder wordt helemaal ontzorgd. En vragen we alleen een veilige plek en tijd en rust voor het dier.
Nou, prachtig. Ja, we zijn een beetje beland bij, kleine herhaling, hè, dat een huisdier is of is heel vaak de reden om niet te vluchten of om later te vluchten. En ja, ik vroeg me eigenlijk even af van, wat is er nou nodig om wel te kunnen vluchten? Hè, anders blijf je in een situatie zitten. En wat kunnen jullie dan doen op die opvanglocaties, zodat mensen daar met hun dier naartoe kunnen?
Nou, wat ik ook al zei, er zijn 35 opvanglocaties in Nederland. Op dit moment zijn er 15 waar je huisdier mee kan nemen. Maar niet alleen op de opvanglocatie of bij Veilig Thuis, maar ook al veel eerder in het traject is het van belang dat er aandacht voor huisdieren is.
Ja.
Als er al onrust in het gezin is, om wat voor reden dan ook, financiële redenen of scholen, huisartsen. Ik vind het heel erg belangrijk dat er al in kaart is van, joh, wie wonen er allemaal thuis en wat kan een reden zijn om niet die vlucht in te zetten.
Mm-hmm.
Als dat een huisdier is, dan moeten we kijken om daar hoe we daar een oplossing voor vinden. En wat we zien is dat bij heel veel instanties daar totaal geen zicht op is. Er wordt niet naar gevraagd. En als er naar gevraagd wordt, dan is het een ja of een nee. Maar vraag dan ook door. Oké, als er een huisdier bij betrokken is, waar kan het huisdier dan straks naartoe? Want juist in een situatie van huiselijk geweld is er vaak geen netwerk meer. Zijn er geen financiële middelen. Dus het is dan vervolgens heel moeilijk om een huisdier kwijt te kunnen. Dus dat vind ik het allerbelangrijkste. Dat eigenlijk bij alle hulpverleningsinstanties in Nederland, ongeacht welke doelgroep of waar iemand voor komt, dat zij scherp hebben dat een huisdier onderdeel is van het systeem. Want bijna alle hulpverleners weten hoe belangrijk het is om systeemgericht te werken. Dat kom je in alle beleidsdocumenten tegen. Maar huisdieren vind je daar niet in terug. En ik zei het net ook al even in het voorgesprek. Als jij een kind vraagt wie wonen er allemaal bij jou thuis, dat huisdier is daar onderdeel van. Dus dat vind ik het allerbelangrijkste, dat hulpverlenend Nederland weet dat huisdieren onderdeel zijn. En dat mensen die een huisdier hebben, dat jij je als hulpverlener, maatschappelijke hulpverlener, elke dag inzet voor deze mensen. Je wil deze mensen verder helpen. Maar je doet dat ook pas alleen als je ook naar hetgeen kijkt waar die mensen zo vreselijk veel van houden en wat zij niet achter kunnen laten.
Ja.
En dat pas als je daar aandacht voor hebt, en ook al heb je er zelf helemaal niks mee, maar zorg dat je je netwerk in kaart hebt, dat als je met een gezin te maken krijgt die huisdieren heeft, zorg dan dat je weet welke partijen er in jouw regio klaar klaarstaan? Want vaak staan alle dierenhulporganisaties klaar om ondersteuning te bieden.
Nou, ik heb eens even gekeken naar waar opvanglocaties bang voor zijn. Want dat is natuurlijk eigenlijk wat je ook vaak hoort, hè? Ja. Met mensen die niet van dieren houden.
Ja.
Als jij vertelt dat je blij bent met je hond, dan zegt een ander, nou, dan moet je elke 3 uur mee wandelen.
Ja,
je kan niet op vakantie en weet ik het allemaal.
Ja.
En het is natuurlijk eigenlijk belangrijk om bij die locaties dat stukje weg te halen.
Ja.
Maar wat is nou precies het probleem? Zeggen zij dat ook van, hij moet om de 3 uur wandelen en het is niet hygiënisch en misschien bijt hij wel en het is extra werkdruk voor het personeel?
Zeker. En we kijken wel erg naar de opvanglocaties, want je hebt nog opvanglocaties waar mensen gezamenlijk worden opgevangen. Dus dat ze een gezamenlijke woonkamer hebben, een gezamenlijke keuken. Daar raden we het ook zeker niet aan. Want dan komen die dieren ook allemaal met elkaar in contact. Dus we kijken wel naar de opvanglocaties. En dat komt steeds meer. Eigenlijk elke nieuwe opvanglocatie die gebouwd wordt of verbouwd wordt, daar krijgen mensen een eigen unit. Dus een eigen studio of een eigen ruimte.
Dat is wel heel fijn.
Dat is heel fijn. Ja. Dat is eigenlijk ook nodig.
Ja.
Zeker met mensen die in zo'n crisissituatie hebben gezeten.
Absoluut.
Die hebben ook hun eigen plek nodig. Nou, en dan zeggen we ook, als jij je eigen plek hebt, dan zou er ook je eigen huisdier bij moeten kunnen. Maar dan vind ik het wel belangrijk dat je als, in dit geval een dierenwelzijnsorganisatie, meekijkt van kan het ook allemaal. Want eigenlijk doe je het in het belang van de mensen dat een dier mee kan. Wij doen het ook omdat dat dier uit een gewelddadige situatie is. Maar je moet wel blijven kijken of het ook voor mens en zeker dier op die plek ook geschikt is. En wij gaan dan in gesprek met de opvanglocatie. Op dit moment zijn we met 2 opvanglocaties bijvoorbeeld in gesprek. Die willen dier toegankelijk worden. Want die zien zeker het belang ervan in. Maar die hebben met hulpverleners te maken die angstig zijn. Die allergisch zijn. Die denken, ja, we hebben ook andere mensen met andere achtergronden hier wonen. Hoe gaan we daarmee om? Nou, dan gaan we met elkaar in gesprek. Want als wij doen dit inmiddels 10 jaar. Sinds 2016 is de eerste opvanglocatie die het toegankelijk geworden. Dus we weten waar we mee te maken hebben. En je maakt hele duidelijke afspraken met elkaar over. Zeker ook de opvanglocatie met de cliënt. Daar zijn hele duidelijke afspraken over te maken. En gaat het niet goed in de opvanglocatie? Doordat een dier verlatingsangst heeft, een hond bijvoorbeeld, en die blaft de hele tijd, er is overlast. Ja, omdat we samenwerken, kunnen we de dieren alsnog opvangen. En dan worden ze alsnog bij gastouders geplaatst. Dus er is eigenlijk een vangnet voor als het niet gaat. We proberen het, lukt het niet, dan kunnen we altijd nog daarvan afwijken. En wat wij daarin doen, is de organisatie ondersteunen, de cliënten ondersteunen, de dieren ondersteunen en vooral advies geven daarin.
En het kan ook helpen, toch? En volgens mij doen jullie dat ook. Als je samen de regels bepaalt, als je samen een huis gaat, ja, volgens mij moet dan ook regels hebben. Hè? Want uiteindelijk moet iedereen comfortabel zijn. En als ze dan weten van nou, zo gaan we het doen, dan moet dat toch ook al makkelijker kunnen zijn.
Zeker. En dat is ook wat wij met een opvanglocatie ook bespreken. Alle afspraken die al met andere opvanglocaties zijn gemaakt, laten we zien. Mm-hmm. En dan zie je ook dat heel vaak al wordt gezegd, oh, dus wij hoeven dit niet allemaal zelf te gaan doen. Nee, je hoeft het niet allemaal. Het wiel is al heel lang geleden uitgevonden. Dus we kunnen dit gewoon gaan starten. En je hoeft ook niet alle units in één keer die toegankelijk te maken. Begin dan met 3-4 units.
Ja.
Start gewoon langzaam op. Maar kijk wat het voor de cliënten betekent. Ook wat het voor de kinderen betekent die daarbij zijn. En dan ben je overtuigd. Kan
Ik
niet
denk
anders.
Dat het ook heel veel kan brengen.
Zeker.
Heb je niet in verpleeghuizen mensen die honden aaien waar ze rustig van worden?
Ja.
Mensen met PTSS die bij paarden worden losgelaten en daar huilend vandaan komen? Ik denk dat het ook heel veel kan betekenen.
Zeker. En dat is ook, dat is al onderzocht. Dat is ook wetenschappelijk onderzocht. Dat heel goed is voor mensen, die therapieën. En daarin, ik noem dat ook heel vaak wel. Want daarin stappen we eigenlijk in dit soort situaties over het belang van de eigen huisdieren heen. Eigen huisdieren zijn van zo groot belang. Die hebben alles meegemaakt. Ze zijn samen door die ellendige tijd gegaan.
Ja.
Dus ze hebben elkaar daarin nodig. En dan mag je in sommige opvanglocaties geen dieren meenemen. Maar dan word je wel in een training geplaatst. Waar je wel met. We hebben dat ooit van kinderen teruggekregen. Dat dan een kindje zei, dan moet ik met deze hond trainen. Terwijl ik mijn eigen honden niet bij me mag hebben.
Ja, dat
leg
is ook
dat
bizar.
Maar uit.
Ja, nee, dat is niet te doen.
Nee.
Even iets heel anders. Hoe signaleer je nou dat huiselijk geweld? Ik kan me iets voorstellen bij een dierenarts. En dan vind ik het ook nog weer lastig. Ik was toevallig vandaag met mijn hond bij de dierenarts. En daar hoefde ze alleen op de weegschaal. Omdat ze niet dik genoeg was. Tenminste, ze moet een beetje aankomen. En zij kijkt mij al aan. Zo van, wat gaan wij hier doen? En dan vertel ik haar van, nou, deze keer is het leuk. Je krijgt geen prik. Maar ze is toch argwanend. Kijk, en als dierenartsen denken kijken van, hey, dit of dat of dat. Het is altijd moeilijker om een hond in te schatten, volgens mij, in een dierenkliniek dan thuis. Dus klopt. Hoe signaleren zij bijvoorbeeld?
Nou ja, als dierenarts zijn, of zeker ook als paraveterinair, je kijkt niet alleen naar het dier, want er komt ook een persoon mee.
En, oh ja.
En daar gebeurt al heel veel. Dus we hebben ook een nieuwe training ontwikkeld voor dierenartspraktijken, dus voor de dierenarts en de paraveterinaire. En in die training, dat is een VR-training, dus als je die bril opzet, dan sta je in die praktijk. Mm-hmm. En dan begint het al met dat mensen binnenkomen lopen. Er gebeurt al heel veel in die wachtkamer. Hoe reageren mensen op elkaar? Wat wordt er gezegd? Wat zie je aan het dier? In dit geval is er ook een kindje mee. Kindje moet naar de wc. Kindje doet haar jas uit en je ziet al een vlek in de nek. Dus ja. Dat zijn al hele kleine dingen. Nou, dan is al de vraag, ga jij als paraveterinair, geef je dat door aan je dierenarts? Op het moment dat iemand de spreekkamer ingaat, of doe je dat niet? Dat is al een keuze die iemand dan maakt. Dan kom je in de spreekkamer. Dan ben je als dierenarts, ben je degene die het gesprek voert. Dan heb je of de informatie al, of niet. En dan ga je kijken naar het gesprek. Je ziet inderdaad wat aan het dier, maar je ziet ook wat aan hoe de mensen met elkaar omgaan. Ja. En waar kan je dan op letten? En welke stappen kan je dan zetten?
Ja, ik kan me voorstellen dat je misschien als buren of als buurt of whatever iets hoort of weet ik veel wat. En ik denk dat het belangrijk is dat je dan wat doet. En nou ja, goed. Ik heb begrepen dat als er direct gevaar is voor mensen of ernstig dierenleed, dan mag je gewoon 112 bellen. Voor andere spoedgevallen, zoals een gewond dier op straat of mishandeling, dan bel je 144. En dat is goed te onthouden. 144 redt een dier. Ik heb het nummer al vaker genoemd. Ja, als je het dan hebt over zo'n nummer bellen, samen met de politie verzorgen jullie workshops, hè, over huiselijk geweld en dierenmishandeling.
Ja.
En nog veel meer voorlichting, of niet?
Zeker.
Ja.
Ja, en dat is ook wat ik zo belangrijk vind, hè, dat we de hulpverleners hiervan op de hoogte brengen. Niet alleen dat er een huisdier is, maar ook zeker welke rol een huisdier speelt. En dat het gewoon veel groter is dan dat we denken. En de politie is daarin een hele belangrijke partij voor ons. Als wij een hulpvraag binnenkrijgen, waarbij bijvoorbeeld de eigenaresse al in de vrouwenopvang zit, maar het dier zit nog thuis. En ja, er zijn heel veel zorgen over. Dan hebben wij contact met de dierenpolitie. En zij kunnen dan voor ons daar ook gaan kijken in het belang van het welzijn van het dier als daar zorgen over zijn. Dus dat is heel fijn.
Nou kwam ik het woord signalenkaart tegen.
Ja.
Moet ik me daar daadwerkelijk een A4'tje bij voorstellen met dingen die je dan ziet en waar je op moet letten? Hoe ziet dat eruit?
Ja,
ja, we zitten bij de radio, anders zou ik hem even laten zien.
Ja, nou er zijn wel meer signalenkaarten zijn er in omloop, maar we hebben er inderdaad eentje met de politie gemaakt, waarbij ook een aanvulling eigenlijk is gemaakt op de signalen die je letterlijk aan het dier kan zien. Waarbij ook signalen zijn van het gedrag van de eigenaar richting het dier, maar ook het gedrag van de eigenaar richting hulpverlener. Ja, daar zitten verschillen in. Hè? Dat bijvoorbeeld dat iemand heel erg boos in één keer kan doen, maar ook naar de hulpverlener. Maar ook dat bijvoorbeeld een eigenaar heel vaak van dierenarts eigenlijk een hopper is. Of shopper. Een dierenarts shopper, dat is dat hij naar verschillende dierenarts gaat. Nou, dus er staan er allemaal signalen op. Die kunnen wijzen. Eén signaal is natuurlijk nog niet dat het helemaal mis is, maar ga je het optellen en daarbij je onderbuikgevoel, ja, dan kan je echt wel aan de bel trekken.
We gaan zo meteen even een aantal dingen noemen die jullie nodig hebben of die jij nodig hebt om dit werk te kunnen doen. Maar wat je net zei, vond ik wel heel belangrijk. Jullie zijn een stichting en jullie doen dit met een aantal mensen. En toen zei je van ja, eigenlijk is dit te gek voor woorden. Dit zou een landelijk iets moeten zijn wat door heel Nederland opgepakt zou kunnen worden. En als er iets is, dat je een landelijk nummer zou kunnen bellen. En dat is niet zo. Wat zijn jouw ideeën daarbij?
Ja, nou ja, we werken dus wel landelijk. Maar dat is puur omdat wij vinden dat als wij een hulpvraag binnenkrijgen, dat we ook moeten helpen. Want we horen het verhaal daarachter. Maar ja, we zijn een stichting, dus je bent altijd afhankelijk van financiering. En we krijgen financiering van nu inmiddels 18 gemeentes. Maar ja, hoeveel gemeentes hebben we in Nederland?
Ja.
Dus eigenlijk kunnen we helpen in die 18 gemeentes. Nou, dat is van de zotte, want huiselijk geweld, hè, dat werkt niet binnen grenzen. Dat gaat gemeentelijke grenzen over. Ik zei net al, als hier in Elburg wat gebeurt, dan zouden we eigenlijk niet kunnen helpen. Nou, dat doen we wel. Maar ik vind de problematiek waar we mee te maken krijgen en ook de oplossing die we kunnen bieden door opvang van de huisdieren te verzorgen en daarmee ervoor te kunnen zorgen dat mensen uit huiselijk geweld kunnen vluchten, dat mensen die te maken hebben met intieme terreur en uiteindelijk het gevolg kunnen hebben dat de femicide plaatsvindt, als je dat voor kan zijn als een huisdier daar een onderdeel van is en je kan dat huisdier daar uithalen en daarmee iemand in veiligheid brengen, ja, dan vind ik dat een nationale oplossing is voor een nationaal probleem.
Absoluut.
En wat ik eigenlijk ook van de zotte vind is dat sinds 2013 al in de Tweede Tweede Kamer, bij Veilig Thuis, bij ministeries al genoemd wordt dat huisdieren een kenmerk zijn van intieme terreur. Het is overal al bekend, maar het blijft een vrijblijvende keuze. En als nu zie je dat de overheid heel erg bezig is om de aanpak van huiselijk geweld en intieme terreur, om daar wat mee te doen. Ja, als je huisdieren daarin niet meeneemt, dan kan die aanpak nooit compleet zijn. Dus ik vind het echt heel belangrijk en daar ga ik me ook hard voor maken, zeker de komende jaren, om huisdieren daar een onderdeel in te laten zijn.
Waarvan akte? Hoe heb je die 18 gemeentes binnen gefietst? Heb je dat zelf gedaan? Ik neem aan dat ze jou niet gebeld hebben je wel even helpen.
Nee, en elk jaar moet je opnieuw ook weer het gesprek aangaan met gemeentes, dus je moet laten zien dat het nodig is. Oh. Als jij een nieuwe gemeente aanspreekt, dan vragen ze je hoe vaak komt het voor? Ik zeg, nou, weet u het? Weet u hoe vaak huiselijk geweld in uw gemeente?
Dat weten ze niet.
Dus wij weten dat ook niet. En omdat je het niet aanbiedt, omdat mensen het niet weten, ga je het ook niet zien. Dat maakt het heel lastig. En als wij een casus binnenkrijgen in een gemeente, ja, dan gaan we contact opnemen met de gemeente. En dan zeggen we, dit gebeurt er in uw gemeente. Wilt u een bijdrage leveren? En dan zegt de gemeente soms, ja, nee, daar hebben we geen financiële middelen voor. Eigenares is zelf verantwoordelijk. Nou, dan begrijpen ze het probleem niet.
Nee, oké. Dus ze kunnen van jou nog wat verwachten
Zeker.
In de toekomst. Nou, dan gaan we nu eens roepen wat je nodig hebt.
Ja.
We hebben het al even gehad over gastouders.
Ja.
Daar moet je natuurlijk wel dat heel serieus doen. Want het kan natuurlijk niet zo zijn. Je hebt wel eens met mensen die adopteren een hondje. Na 3 dagen denken ze het is toch iets minder leuk dan verwacht. Zonder nou daar lullig over te doen. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet met zo'n dier. Want die komt al uit een hele moeizame situatie. Ja. En als jij het dan ook nog een keer opgeeft, dan is het helemaal klaar.
Ja.
Dus.
Ja, nee, we zijn altijd, je blijft ook altijd denk ik als stichting op zoek naar gastouders. We proberen een hele goede match te maken tussen het dier wat bij ons binnenkomt en de gastouder. Het laatste wat we willen is hem opnieuw moeten herplaatsen.
Ja, dat bedoel ik.
Ja, dus daar kijk je naar. En de dieren hebben inderdaad wat meegemaakt. Of ze zijn zelf mishandeld geweest of ze zijn getuigen geweest van geweld. Dan moet ik zeggen dat we weinig agressie zien bij de dieren die wij binnenkrijgen. Het is grotendeels hond en kat ook wat we binnenkrijgen. Soms vogels, ook konijnen, maar het meeste is hond en kat.
Maar wel angst, denk ik.
Angst, maar ook wel als ze bij een gastouder komen, dan zie je dat ze vaak heel vermoeid zijn.
Ja,
ze zijn heel erg vermoeid, dus ze hebben echt die rust nodig. Ze slapen heel veel en ze hechten zich toch ook wel weer snel. We zeggen altijd van kinderen dat ze heel veerkrachtig zijn, maar dat vind ik van dieren eigenlijk ook wel. Er zijn echt veel dieren die je op ziet bloeien, die echt helemaal weer opleven. En ons doel is uiteindelijk om dieren, het is wel belangrijk om te noemen, om dieren terug te plaatsen bij een eigenaar.
Ja.
Maar als iemand ervoor kiest om terug te gaan naar een gewelddadige situatie. Want ook dat gebeurt. Hè? Ook door omstandigheden, door de controle, door intieme terreur. En een dier is daarin mishandeld geweest. Dan hebben wij wel, want we hebben een overeenkomst met de eigenaresse. Dat is een van de voorwaarden waarop een dier niet terug zou gaan.
Okay.
Dus als jij teruggaat naar een gewelddadige situatie en jouw dier is daar mishandeld geweest, dan is dat jouw keuze, maar dan blijft jouw dier bij ons. Hetzelfde geldt voor financiële. Kijk, als een dier bij ons naar de dierenarts gaat en we zien dat er echt langdurige medische zorg nodig is en iemand kan daar niet voor zorgen, dan is dat ook een reden om dan uiteindelijk een andere plek voor het dier te zorgen. Maar alles gaat in overleg. We hebben heel goed contact. Maar dat is wel belangrijk om te blijven benoemen, dat het dierenwelzijn in ons werk altijd wel voorop staat.
Prachtig. Geld kunnen jullie natuurlijk ook gebruiken. Kan je doneren?
Altijd.
Hebben jullie op de website een
Zeker.
Doneerknop?
Ja, we hebben een doneerknop. Dus mensen kunnen doneren. Mensen kunnen acties doen om geld op te halen. Ja, dus en ook als mensen bij bedrijven werken, noem maar op. Alles helpt. Heb bijvoorbeeld laptops of telefoons die over zijn en die nog goed werken. Ja, wij zijn overal blij mee. Want alles wat wij anders moeten aanschaffen kost geld. En dat hadden we anders ook aan de dieren kunnen besteden natuurlijk. Dus ja, dat is gewoon ontzettend belangrijk. En het ook verspreiden. We hebben ook wel een telefoonnummer nu. Sinds kort ook, dat mensen ons kunnen bellen. We worden heel vaak gebeld. We zijn in de eerste 5 maanden al meer dan 900 keer gebeld. Dus ja, ook dat zorgt dat mensen, dat je het erover hebt met elkaar. Zorgt dat mensen weten, ook al weet jij niet dat er ergens in een gezin iets speelt. Verspreid het. Verspreid dat er aandacht is voor huisdieren in situaties van huiselijk geweld. Zodat als ook maar iemand met jou in contact komt en die zit daarmee, maar jij weet het niet, nou, dan heb je het maar mooi wel doorgegeven.
Absoluut. Noem de website nog maar even.
De website is mendo.nl.
www.mendoo.nl. Ik vind dit zo belangrijk dat ik dat gewoon zo even
heel
ga
goed.
Doen.
Heel
ben
goed.
Ik nog wat vergeten, Rianne?
Nou,
natuurlijk heel veel.
Ja,
maar...
nee, ja. Weet je, mensen kunnen ons ook altijd bellen. We zijn heel erg, we zijn goed bereikbaar. 5 dagen in de week kunnen mensen ons bellen of sturen een mailtje. Dat kan ook. We zijn altijd bereid om ook ergens presentaties te geven in organisaties, op scholen. Noem het maar op. Ja, ik wil dat dit verspreid wordt en dat mensen op de hoogte zijn van de hulp die geboden kan worden.
Op naar de landelijke status. Mag ik je
Precies.
danken voor dit gesprek?
Dank je wel. En dank ook voor de mogelijkheid om hier te mogen praten.
Heel graag gedaan. Dankjewel voor het luisteren. Wist jij dat ik iedere donderdag tussen 5 en 6 het radioprogramma Hashtag Over Dieren presenteer bij Loe 105.5 FM? Tot slot zou ik je willen vragen mij te helpen om deze podcast onder de aandacht te brengen. Je kunt de podcast bijvoorbeeld delen op Instagram of Facebook, zodat je vrienden en volgers het ook zien. Hoe meer mensen zich bewust worden hoe bijzonder dieren zijn, hoe beter.